aantal mededelingen namens de kerkraad. In de eerste plaats over de huisbezoeken. Aanstaande woensdagavond, zo de heren wil, bij de gezusters Bom en bij C. Braber, hobbyist de Krijgerlaan. En ook op woensdagavond bij J. de Geus en bij M.J. Kiewiet, bij de in de Zwaluwstraat. En dan donderdagmiddag bij de weduwe Knapen Bieneveld en bij de weduwe Kats, beide in het rusthuis. En dan deel ik u nu reeds mee dat de kerkraad een ledenvergadering met de leden van de gemeente hoopt te houden op 1 maart, dinsdag 1 maart, zo de Heere wil. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 41, het vierde en vijfde vers. De schriftlezing is uit het Johannes-evangelie en daarvan het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. Johannes 13, vers 1 tot en met 20. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn ure gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen hij de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had, dat hij hem verraden zou, Jezus, wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af, en nemende een linnendoek omgordde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek waarmee hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zeide tot hem: Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van nood dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou, daarom zeide hij, gij zijt niet allen rein. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen, verstaat gij wat ik jullie gedaan heb? Gij heet mij meester en heere, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik de heere en de meester uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar, zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij ze doet. Ik zeg niet van u allen, ik weet welke ik uitverkoren heb. Maar dit geschiedt opdat de schrift vervuld worden, die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn verzenen opgeheven. Van nu zeg ik het u lieden, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt dat ik het ben. Voorwaar, zeg ik u, zo ik iemand zend, wie die ontvangt, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Tot zover de schriftlezing. Doen wij het als belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij in aansluiting daarop uit Psalm 87 het eerste vers. Psalm 87 vers 1. Spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Voor de prediking van deze avond vinden wij in het 13e hoofdstuk van het Johannesevangelie en daarvan het 21ste vers, Johannes 13 vers 21, waar wij het woord des Heren lezen. Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest en betuigde en zeide, voorwaar, ik zeg u, dat één van uw lieden mij zal verraden. Laten wij over de bediening van het woord des Heren God zegen bidden. O Heere, het is in uw leiding en door uw leiding en besturing in ons leven dat wij hier vanavond mogen zijn. U geeft ons ook deze nieuwe gelegenheid om samen te komen rondom uw woord en getuigenis. En gij wilt opnieuw tot ons spreken door uw woord. Wat een zegen is het, Heere, dat de eerste dag van de week een dag is waarop wij rusten mogen van onze dagelijkse arbeid. Wat een zegen is het dat wij die dag mogen gebruiken om in bijzondere zin bezig te zijn met de dingen van uw dienst en van uw rijk. Wat een zegen is het ook, Heere, dat gij ons nog vrijheid laat om de dag des Heren te gebruiken zoals gij dat hebt voorgeschreven. Er zijn er zoveel in deze wereld van onze medemensen, van onze medechristenen, die niet de gelegenheid hebben zoals wij die nog hebben om op de dag des Heren op te gaan naar uw voorhoven, naar een plaats des gebeds. En zo zij dat toch al doen, dan moeten ze dat in het geheim doen. Dan moeten ze dat doen op een plaats die niet lijkt en bij lange na niet lijkt op een plaats zoals wij hebben. Wij hebben een dak boven ons hoofd. Wij hebben een gebouw dat verwarmd is. Wij kunnen ons in vrijheid naar die plaats begeven zonder dat gedreigd wordt, zodat dat ons leven bedreigd is. Wij hoeven niet angstvallig om ons heen te zien of iemand ons gadeslaat en ons volgt en ons bespioneert. Maar er zijn er, Heren, die wel met risico van leven en van vrijheid een plaats opzoeken waar uw woord verkondigd wordt. En niettemin, omdat er onder hen toch ook zeker zijn die een directe, een duidelijke, een levende band aan uw woord gekregen hebben, willen zij ten koste van alles dat woord horen en willen ze de overdenking van uw woord meemaken. En heren, zo zijn er die vervolgd worden om der gerechtigheidswil. Zo zijn er die vervolgd worden vanwege het geloof en vanwege het getuigenis van de Heere Jezus Christus. En er zijn er ook vandaag die in gevangenissen zijn opgesloten en die van hun vrijheid zijn beroofd vanwege het feit dat zij goden meer gehoorzaam zochten te zijn dan de mensen. O Heere, wij bidden van u of gij hen gedenken wilt in hun eenzaamheid, in hun opsluiting, in hun angsten en benauwdheden. En niet alleen die gevangenen, maar ook hun betrekkingen, die niet weten hoe het met hen is en die van hen afgesloten zijn. Heere, wij beseffen bij lange na niet wat het inhoudt, dat er in deze wereld vervolgden zijn. Vervolgden die door de vijandelijke macht en de machten van het ongeloof tegengestaan worden, vervolgd vanwege het evangelie van de Heere Jezus. En wij bidden u, denk aan uw kerk, in die landen en in die gebieden waar zulke vervolging heerst en waar uw kerk benauwd wordt aan alle kanten. Heere, wij bidden u, houd gij uw volk staande. Wees hen nabij in de uren der verzoeking. En wilt gij uw belofte woord waarmaken dat gij toch gesproken hebt voor uw kerk onder het kruis. Uw belofte dat gij, dat de poorten der hel de gemeente niet zullen overweldigen. De belofte, Heere, dat gij dezelfde blijft. De belofte dat niemand uw schapen uit uw hand zal kunnen rukken. De belofte, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. O Heere, laten ze daarbij mogen leven en wilt gij dat ook heerlijke werkelijkheid in hun leven maken. En wilt gij niettemin uw kerk, hoewel vervolgd, nochtans uitbreiden. En laat het zaad der, het bloed der martelaren het zaad der kerk mogen zijn. Zoals dat al zo menigmaal het geval geweest is. Heere, breid uw handen dan beschermend over uw volk en erfdeel uit. Geef het wild gedierd, dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Maar wilt gij ons, die nog zoveel vrijheden bezitten, de lust geven, Heere, de heilige lust, om uw woord te onderzoeken, nu het nog kan, om uw woord te overdenken, nu het ons nog mogelijk is. Wilt gij ons de heilige begeerte schenken, Heere, om elke gelegenheid die gij ons nog geeft te benutten. U weet, Heere, Er zijn ook voor de kerk in het westen, voor de kerk die in vrijheid leeft, nog wel gevaren, ernstige gevaren. We worden niet vervolgd zoals anderen. We worden niet bedreigd in ons bestaan, in ons brood, in onze vrijheid. Maar niettemin ook voor de kerk die niet vervolgd wordt, is er het gevaar dat, ja, dat komt van de kant van de valse lering. Het gevaar dat dreigt van de kant van een afvallig christendom. Het gevaar dat dreigt van de kant van de zogenaamd geheten wetenschap, die ook zoveel in zijn ban krijgt, en van de eenvoudigheid van uw woord, en van het eenvoudig en kinderlijk geloof in uw woord zoekt af te trekken. Het gevaar dat er is, heren, op zovelerlei wijze als valse profeten zich aandienen met een boodschap die wel lijkt op het evangelie van de Heere Jezus Christus, maar die niettemin dat evangelie van Christus niet is. O Heere, open onze ogen ervoor, opdat wij het apostolisch vermaan niet alleen kennen, maar opdat wij ook in staat mogen gevonden worden om dat apostolisch vermaan in praktijk te brengen. Beproeft de geesten of ze uit God zijn. Gelooft niet een iegelijke geest. Heere, wij bidden u om getrouwmakende genade. Laat daartoe uw woord in ons leven ingang vinden. Laat het vlees en bloed als het ware in aannemen in ons leven. Laat het in ons wonen. Laat het ons doortrekken. Laat het ons vervullen. Laat het zijn kracht tot zaligheid betonen. En wilt gij er ons zo mee verrijken en zo door regeren, heren, dat wij geen ander evangelie begeren dan het evangelie dat gij ons in uw grote genade door het werk van uw Heilige Geest hebt toevertrouwd in uw heilig woord. Schenk ons uw zegen als we vanavond dat woord gaan overdenken. We mogen opnieuw stilstaan bij het lijden van de Heere Jezus Christus. En zwaar is dat lijden geweest. Het is een lijden geweest, Heere, van de kant van zijn vijanden. Maar het is ook een lijden geweest van de kant van de valse broeders. En zoals we vanavond het evangelie lezen, heren, zo zal het tot ons komen als een woord van ernstig vermaan, maar ook als een woord van ernstig zelfonderzoek. Gij hebt het gesproken in de kring van de discipelen. Eén van uw lieden zal mij verraden. O heren, laat dat woord ook in ons midden een plaats hebben, opdat het ons brengen mogen tot waarachtige bekering als we nog onbekeerd zijn. Maar opdat het uw volk en kinderen ook mag brengen tot een hartelijk belijden van alle boosheid die in hen woont en die hen aankleeft. Opdat ze bij vernieuwing waarachtig mogen schuilen achter dat alles reinigend bloed van de Heere Jezus. En dat bloed ook nodig hebben en meer nodig hebben voor de reiniging en voor de vergeving en voor de vernieuwing van hun leven. Heere, heilig uw woord aan ons hart en geef dat we iets mogen zien van de diepten die gij hebt moeten doorworstelen, van de zwaarte, van de bitterheid van het lijden dat gij hebt moeten tossen, omdat de zonde zo groot, omdat de ongerechtigheid zo zwaar was. Heere, geef dat er dan ook iets mag zijn of komen in ons hart, in ons leven, van verwondering en van aanbidding, dat gij dat ganse werk, die ganse weg hebt willen gaan, dat gij het alles hebt willen volbrengen, en dat gij niets onbetaald hebt gelaten van de zware, de lange rekening die God u presenteerde, de rekening waarop stond al de schuld van uw volk en al de ongerechtigheid van uw erfdeel. Gij hebt het betaald, Heere, met de prijs van uw bloed. Gij hebt het betaald met angst en benauwdheid. Gij hebt het betaald ook met de diepe ontroering van uw ziel, waar onze tekst over spreekt. Wij smeken u, heilig uw woord aan ons hart, en geef dat we u mogen kennen. zoals gij te kennen zijt en zoals ge gekend moet worden tot zaligheid. Wij smeken u, Heere, of gij alle arbeid in uw koninkrijk wilt zegenen en of gij uw dienstknechten wilt sterken en of gij hen bekwamen wilt met dat werk van uw Heilige Geest tot de arbeid waartoe gij hen roept en zendt. Laat hun woord ook gepredikt mogen worden in de kracht van uw geest. En wilt gij uw woord gebruiken tot bekering van zondaren en tot nederwerping van alles wat zich tegen u verzet en verheft. Denk aan uw kerk, Heere. Zegen uw volk, ook met dienaren van het evangelie. En als in deze week in Apeldoorn weer nieuwe kandidaatsexamens gehouden worden, en als mogelijk, als de examens een gunstig resultaat hebben, een aantal studenten kandidaat gesteld zullen worden en beroepbaar gesteld in het midden der kerken. Wij bidden u, geef dan over die arbeid ook uw zegen en geef dat er ook onder hen mensen zijn die begeren het evangelie te brengen naar de mening van uw Heilige Geest. Ja, geef dat ze dat ook allen als het allereerste en als het allernodigste mogen zien en mogen zoeken om bekwaam gemaakt te worden en door uzelf, Heere, tot dit werk. Dan is de studie een belangrijk element, maar dan is datgene wat u door uw Heilige Geest persoonlijk onderwijst nog belangrijker. En wij bidden van u, versier hen zo met de vrezen van uw naam en stel hen dienstbaar in uw kerk als dienstknechten van het evangelie die het woord recht snijden en arbeiders die niet beschaamd worden. Wij smeken u of gij zo ook aan uw kerk wilt gedenken. Want Heer, het is naar uw eigen inzetting dat er gepreekt wordt. Het behaagt u door de dwaasheid der prediking zalig te maken die gelooft. Maar als er dan gepreekt moet worden, dan moeten er ook gezondenen zijn. Mensen die door u gezonden worden en die dat werk opgedragen krijgen. Wij bidden u, geef uw kerk dienaren die door u gezonden zijn, Heere, en die niet die eer zelf aannemen, maar die het van u kregen opgelegd, opdat ze het weten mogen, Heere, dat gij hun zender zijt en dat gij ook de bekwaammakende genade wilt geven. Laat zo uw genade ook verheerlijkt worden in het leven van uw kerk en wilt gij het alles wel maken in de vergeving van onze zonden, in de wegneming van ongerechtigheid om Jezus wil. Amen. We zullen nu zingen uit de 50ste psalm, het 7e en het 8e vers. Psalm 5.
Thank you.
Het lijden dat de Heere Jezus is aangedaan, is hem voor een groot deel ook door mensen aangedaan. Door zijn vijanden, de Joden, de Farizeeën en de overpriesters in de eerste plaats, die hem gehaat hebben en die straks hun haat ook tot een hoogtepunt laten komen als zij zijn dood, zijn kruisdood eisen. Maar hoe menigmaal voor die tijd hebben ze al gelegenheid gezocht om hem te doden. En hoe menigmaal hebben ze ook door hun woorden er blijk van gegeven dat zij hem haten en vijandig gezind waren. En zo door de demonstratie van hun haat hebben zij hem doen lijden. Maar niet alleen zijn vijanden hebben hem doen lijden, ook zijn vrienden, ook zijn discipelen, zeker, zij hebben ook meegedragen, meegewerkt aan het vullen van de lijdensbeker van de Heere Jezus. Menigmaal stonden zij tegenover hem vol onbegrip en ongelovigheid. En als zijn lijden laatste dagen zijn aangebroken, dan zien we het dat zijn discipelen hem niet begrijpen, hem niet volgen, ze vluchten van hem. Petrus verloochent hem, ze hebben hem alle verlaten. Onder degene die hem doen lijden is ook de valse broeder, de geveinsde. Hij is een van de 12. Hij is een van de intieme kring van Jezus' discipelen. Hij lijkt een vriend te zijn, maar hij is een vijand. 3 jaren lang draagt hij zijn masker. 3 jaren lang is hij ook door de Heere geduld. 3 jaren lang heeft de Heere van hem geweten, van zijn hart, van de gesteldheid van zijn hart geweten. 3 jaren lang is hij bij Jezus gebleven. Toen velen weggingen, ging hij niet weg. De huichelachtige vriend, de huichelachtige tafelbroeder. Hij heeft in het laatst zijn verzenen opgeheven en hij heeft de Heere verraden. En ook door hem heeft Christus geleden. Dat blijkt wel uit de woorden van onze tekst die we met elkaar willen gaan overdenken. Woorden die gesproken zijn in de paaszaal, waar de Heere met zijn discipelen is samengekomen, in de eerste plaats om het oudtestamentische sacrament van het Pascha te eten. Dat deden alle Joden in die tijd. Op dat paasfeest, dat doet ook de Heere Jezus met zijn 12-tal. De maaltijd is in gereedheid gebracht door Petrus en Johannes, die daartoe uitgezonden waren. Toen zij alles in gereedheid gebracht hadden, is de Heere zelf met de andere discipelen in die opperzaal gekomen. Toen heeft de Heere gedaan wat wij met elkaar gelezen hebben, namelijk de voeten van zijn discipelen gewassen en met een linnendoek afgedroogd. Toen heeft de Heere daar ook een woord van toepassing aan verbonden en zijn discipelen voorgehouden dat hij hun dit tot een voorbeeld heeft nagelaten en dat zoals hij de meester hun voeten gewassen heeft, zij ook schuldig zijn elkanders voeten te wassen. Toen is de maaltijd gehouden, de paasmaaltijd, en bij die gelegenheid heeft de Heere Jezus de woorden gesproken die wij vinden in onze tekst, waar hij aankondigt dat er in het midden van de discipelen een verrader schuilt. U wist dat niet de eerste keer dat de Heere daarover gesproken heeft. Hij heeft daar al eerder op gezinspeeld. De eerste keer aan het slot van Johannes 6. Dat is dat gedeelte waar ons verteld wordt dat er vele van de Joden niet meer met hem wandelen, want zij vinden datgene wat Jezus zegt toch wel hard. Zij vinden dat onverteerbaar. Zij kunnen dat niet aanvaarden. De dingen die de Heere spreekt zijn zo anders dan zij wensen. Het evangelie dat hij verkondigt is een evangelie dat niet naar hun smaak is. En daarom keren ze zich van hem af en ze gaan niet meer met hem. Van toen af wandelden velen van zijn discipelen niet meer met hem. En dan stelt de Heere Jezus de 12 ook de vraag, wilt gij lieden ook niet weggaan? Als Petrus dan antwoord geeft, dan geeft hij ogenschijnlijk antwoord namens allen. De anderen spreken niet en het lijkt dat Petrus namens alle 12 spreekt. Heere, tot wie zouden wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Maar bij die gelegenheid laat de Heere het weten dat hij op de hoogte is van het feit dat Petrus dit wel zegt namens 11, maar niet namens 12. Dat weet Petrus niet, dat weten de andere apostelen niet, dat weet Jezus alleen en dat weet ook die ene. Want de Heere laat het dan aan zijn discipelen weten, heb ik u niet 12 uitverkoren en 1 uit u is een duivel. Hij licht dat niet verder toe, hij verklaart dat niet nader, hij laat het bij dat ene woord. Maar dat is voor Judas duidelijk, wie hij bedoelt. En dan in het gedeelte wat we gelezen hebben in het 13e hoofdstuk van Johannes, daar als de Heere Petrus aanspreekt over de noodzakelijkheid van de voetwassing, dan zegt de Heere, en gij lieden zijt rein. Maar dan voegt hij daar terstond weer een restrictie bij. Gij lieden zijt rein, maar dat zegt hij niet van alle 12. Gij lieden zijt rein, doch niet allen. Er is er in hun midden één die niet gereinigd is door het woord van Christus. Die niet door het werk van Gods geest geheiligd is. Er is er één die niet in waarheid bij Christus behoort. Er is er één die geen ware band aan hem heeft. Al kun je dat aan de buitenkant niet zien. En al heeft niemand van de apostelen daar erg in gehad. De Heere weet dat er één in hun midden is die niet rein is. Die niet in Christus als zaligmaker van zondaren gelooft. Die niet door de geest wordt vernieuwd en geheiligd. Dat heeft de Heere Jezus geweten. Het feit dat hij er een en ander maal van spreekt, dat bewijst wel dat hij het geweten heeft. Hij heeft het altijd geweten. Hij heeft het geweten op het moment dat hij Judas uitkoos. In Lucas 6 wordt ons verteld dat de Heere de discipelen uitkiest. Maar wat doet hij voordat hij tot het uitkiezen van zijn discipelen overgaat? Hij brengt de nacht door in gebed. Hij brengt de nacht door in gebed, want hij weet dat het zo gewichtig werk is wat hij nu gaat doen. Maar hij weet ook dat hij een van zijn vijanden moet kiezen. Naar het ondoorgrondelijke raadsbesluit moet ook Judas uitverkoren worden. Niet tot zaligheid, maar wel tot het discipelschap. En toen heeft hij het geweten dat Judas de verrader was. Maar al die jaren dat Jezus op aarde gewandeld heeft en gewerkt en gepredikt heeft, heeft hij dat geheim dat hij wist voor zichzelf gehouden. Hij heeft er wel eens op gezinspeeld, maar dan toch zo onduidelijk dat niemand van de 11 het kon begrijpen. Judas wel. Judas kon het begrijpen, want zijn geweten getuigde mede met de woorden van Christus. Zijn geweten heeft de heiland gelijk gegeven toen de Heere zei, ik heb u 12 uitverkoren, maar 1 uit u is een duivel. Toen heeft Judas geweten gezegd, Judas dat ben jij en de Heere kent. En toen de Heere zei, gij zijt rein, doch niet allen, toen heeft Judas geweten het opnieuw gezegd, Judas, dat ziet op jou, de Heere kent jou. Maar de Heere heeft al die tijd met dat geheim geleefd. toch geduld gehad met Judas. Toch hem al die jaren verdragen. Toch hem al die jaren in zijn langmoedigheid, in zijn nabijheid verdragen. Hem niet weggejaagd. Hem niet ontmaskerd. Hem niet openlijk te schande gemaakt. Hij heeft het aangezien dat Judas een plaats had en hield in de kring van de 12 en gerespecteerd was. Zelfs zoveel vertrouwen genoot dat men hem de beurs toevertrouwde, waarin de gelden verzameld werden die voor Jezus en zijn levensonderhoud en dat van zijn discipelen gegeven werden. En niemand heeft het geweten, maar de Heere Jezus wel, dat Judas een dief was die uit de beurs nam. Maar de Heere heeft het nooit openlijk gezegd. Wel heeft hij Judas ongetwijfeld aangezien. Wel heeft hij Judas ongetwijfeld tekenen en bewijzen gegeven dat hij hem kende. Maar het geheim bleef een geheim. Maar nu is de laatste nacht van het leven van Jezus aangebroken. De Heere heeft hem in de geest zien gaan, de verrader, naar de vergadering van het Sanhedrin. En hij heeft hen daar bij elkaar gezien en hij heeft Judas horen zeggen, ging zijn geest niet met hem zoals in de tijd de geest van Elisa met Gehazi meeging? Hij heeft hem horen vragen, wat wilt gij mij geven als ik hem u overlever? En hij heeft gehoord dat ze het met elkaar eens geworden zijn, voor een slavenprijs, 30 zilveren penningen. En hij heeft gezien hoe het geld in de zak van Judas verdween, en hoe de dief het loon voor zijn verraad al van tevoren kreeg uitgekeerd. En nu is Judas bijna zo ver, dat hij voor altijd een prooi van de duivel zal worden. Jezus voorziet het. Nog een ogenblik. En dan zal Satan in hem varen, zodat hij niet anders meer kan dan een gewillig instrument van de vorst der duisternis worden. Nog is dat moment niet aangebroken, het is pas zover in het 27e vers van Johannes 13. Nog is het niet zover, nog zal de Heere één poging doen om de verrader tot stilstand, tot inkeer te brengen, om hem tegen te houden. Nog zal de Heere hem een woord van waarschuwing geven. En als de Heere dat doet, dan doet hij dat, zegt onze tekst, in grote ontroering. Lees daar niet overheen. Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest. Wat betekent dat? Dat staat een paar maal geschreven in Johannes 11, daar de eerste keer, dat is bij het graf van Lazarus. Als Jezus gekomen is in Bethanië en als hij naar het graf is gegaan en als hij daar alle drukte ziet en alle verdriet aanschouwt en als hij de gevolgen van de zonde aanschouwt, ook in het sterven en in het vergaan van zijn dierbare vriend Lazarus, dan is hij ontroerd.
Namens de kerkraad deel ik u mee dat voor deze week de huisbezoeken zijn voor woensdagavond.
Ontroering in de geest staat er hier niet bij. En ik wil het er ook niet bij lezen dat Jezus hier geweend heeft. Maar ik geloof wel dat zijn discipelen het toch aan hem hebben gemerkt en gezien. In de toon van zijn stem hebben gehoord, in de uitdrukking op zijn gelaat hebben aanschouwd, dat hij van binnen geheel ontroerd, bewogen, van streek is geweest. Waarom? Vanwege wat hij zo pas gezegd heeft. En wat heeft hij gezegd? Hij heeft een woord uit de psalmen aangehaald, de 41ste. Psalm 41, vers 10, waar staat, als een woord van David die met mij het brood at, heeft tegen mij de verzenen opgeheven. Dat is een woord van David, gesproken, gedicht, geuit in verband met datgene wat Achitofel gedaan heeft. Davids intieme vriend en raadsman, met wie hij converseerde, met wie hij intiem contact had, met wie hij overlegde, met wie hij ook zijn hartsgeheimen besprak. Davids vriend en raadsman, die bij hem aan het paleis thuis was, die met hem mee at aan zijn tafel, aan wie David zo'n volledig vertrouwen heeft gegeven. Deze is in Davids vijand veranderd. Hij heeft de hiel tegen David opgeheven en hij heeft zich van hem afgekeerd. Maar wat David ervaren heeft, dat ondervindt ook zijn grote zoon. Hij heeft ook zijn Achitofel. En Judas is de naam van die andere Achitofel. Judas, een disgenoot van de Heere, die met de Heere aangezeten heeft, die met de Heere het brood gegeten heeft, met wie de Heere omgegaan heeft, zoals met de andere discipelen, zoals een vriend met zijn vriend spreekt. Maar deze Judas heeft de verzenen tegen zijn vriend opgeheven en is zijn vijand geworden. Wat David ondervond, dat ondervindt ook de Heere Jezus Christus. En als hij daarover spreekt en als hij aan deze dingen gedenkt en als hij deze dingen beleeft, dan ontroert hij in de ziel, in zijn geest. En dan volgt onder grote stilte die plechtige aankondiging vol sombere dreiging. Voorwaar, zeg ik u, amen, amen, één uit u zal mij vragen. Dat is een onzegbaar lijden, een bittere smart geweest voor de heiland, om al die jaren te leven met de wetenschap, de verrader is erbij. Altijd te weten, Judas doet zich anders voor dan hij is. Altijd te weten, Judas is de valse vriend. Altijd te weten, de tijd komt dat Judas mij gaat verraden. En in zijn nachtelijke worstelingen, en de Heere heeft er wat gekend, het evangelie is er niet uitvoerig over, maar herhaaldelijk lezen wij toch dat hij op een berg ging om te bidden, en dat hij de nacht doorbracht in gebed, en dat hij worstelde met God. In zijn worstelingen heeft hij ook de psalmen van David nageklaagd. Mijn vriend, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij opgeheven. Als het mijn vijand was geweest, Psalm 55, ik zou het verdragen hebben, maar nu het de man mijns raads geweest is. En zo heeft hij met David, met de psalmdichter, in wien de geest van Christus was, geklaagd in het gebed over het leed en de smart die hij moest ondervinden, om altijd in de nabijheid van zijn verrader te leven. Wat een lijden voor de zaligmaker. Hier is er een die in de buurt van de Heere Jezus geweest is, 3 jaren lang. En die meer dan alle andere Joden op die 12, of die 11 andere apostelen na gezien heeft van wie Christus is. Gehoord heeft uit zijn mond het onderwijs. De hemelse wijsheid en de hemelse lessen heeft aangehoord. De wonderen en de tekenen aanschouwd. Hier is er één die door de Heere is welgedaan. Die door de Heere gezegend is. Die door de Heere vertrouwd is. Die door de Heere uitgezonden is met de anderen om het evangelie te verkondigen. Die van de Heere kracht ontvangen heeft om tekenen te verrichten. Om boze geesten uit te werpen. En de Heere maakt het mee dat deze mens die zo welgedaan is naar de vijanden gaat. En zijn dier en die dierbare weldoende middelaar voor 30 zilverlingen verkwanselt. Wonder dat er staat dat de Heere ontroerd werd in de geest. Niet alleen maar vanwege de pijn die over hem komt. Niet alleen maar vanwege de smart die het voor hem betekent. Maar ook als hij denkt aan wat dit betekent voor Judas. De Heere Jezus, en dat is dezelfde die we in onze tekst ontmoeten. Als de Heere Jezus van de Olijfberg afdaalt. Als hij zijn intocht houdt in Jeruzalem. Dan komt het moment dat hij de stad ziet. Dan heeft hij dat prachtige panorama vanaf de Olijfberg, vanuit de hoogte op de stad van David. Als hij de stad zag, zo weende hij. Waarom? Omdat Jeruzalem zoveel gehoord heeft uit zijn mond, zoveel gezien heeft. Gedaan door zijn hand en toch onbekeerlijk is gebleven. Hij weent vanwege de hardigheid des harten van het volk dat hem verwerpt. Hij weent vanwege het ongeloof, maar hij weent niet alleen vanwege het ongeloof en de hardheid van het hart. Spreek bij die gelegenheid ook over de bange toekomst voor de stad. Hij spreekt over de oordelen Gods die gaan komen. Zie, uw huis worden u woest gelaten. Men zal een belegering tegen u stellen. Hij voorziet in de geest het verschrikkelijke lijden dat over het ongelovige Jeruzalem zal komen. En als hij dat ziet, hij weet. En als hij hier in onze tekst ontroerd is in de geest, dan niet alleen vanwege wat hem te wachten staat, maar ook als hij voorziet hoe Judas straks geheel en al in de weg van de onbekeerlijkheid en van de ongelovigheid een prooi van de duivel zal worden, om nooit meer door de vorst der duisternis te worden losgelaten. Ontroerd is hij in de geest, als hij niet alleen terugziet toen Judas zijn verradersloon ontving, maar ook als hij vooruitziet hoe Judas in wanhoop zijn verradersloon terug gaat geven aan de overpriesters, en hoe hij geen weg meer weet als zijn geweten geopend wordt en de enige toevlucht kan nemen tot de strop die breekt als hij zichzelf ophangt. Ontroerd is Jezus in de geest, als hij de helle vaart voor zijn discipel in de geest aanschouwt. Waarom kondigt hij dit dan aan? Waarom maakt hij dit dan bekend? Is dat om uiting te geven aan zijn eigen emoties? Zijn eigen gemoedsaandoening. Hij zegt dit, gemeente, met het oog op zijn discipelen. Hij zegt dit ook met het oog op de verrader. Want nog is het voor Judas de dag der zaligheid. De Heere waarschuwt hem nog. Hij heeft hem al herhaaldelijk gewaarschuwd. Maar tegen alle waarschuwingen in verhardde Judas zijn hart. Hij bleef de geveinsde. Maar nu nadert het uur van de beslissing en het nadert met rassen schreden. De afspraak is gemaakt. Nog een ogenblik en dan zal de verrader zijn laatste werk doen. Jezus met een kus aanwijzen aan de vijanden die hem komen gevangen nemen. Als Judas nu niet snel van deze weg die naar het verderf keert, van naar het verderf voor terugkeert, dan is het straks voor altijd te laat. Als Judas nu niet de Heere te voet valt en om genade en bekering smeekt, dan kan hij straks niet meer om genade en bekering vragen. Dan zal hij volledig in de macht van de duivel zijn. En daarom nog een laatste waarschuwing aan Judas. Het heeft niet geholpen toen de Heere zei, gij lieden zijt rein, doch niet allen. Judas bleef wie hij was. Nu tast de Heere door en nu zegt hij nog duidelijker, één uit u zal mij verraden. Zal dat woord genoeg zijn om Judas hart te breken en hem om hem zondaar te maken aan de voeten van Christus? Een ogenblik geleden knielde de Heere aan de voeten van Judas om zijn voeten te wassen. En de Heere wist wie het was. En Judas wist wat hij intussen gedaan had. En het geld zat hem in zijn zak. Zal Judas nu straks aan de voeten van de Heere neervallen en smeken om genade, om dat reinigende werk van Gods geest waar hij tot nog toe vreemdeling van gebleven is? Maar de Heere spreekt dat woord ook met het oog op zijn discipelen. Het staat niet allemaal zo uitvoerig beschreven in Johannes 13, maar als we hiernaast leggen Matthäus 26 en Marcus 14, dan zien wij dat dat woord dat de Heere gesproken heeft een grote schrik teweeg brengt in de kring van de discipelen. En dat is de bedoeling van de Heere. Als hij dat woord heeft gezegd en zo het verraad heeft aangekondigd, zonder in details te treden, zonder precies te zeggen wie die verrader zou zijn, dan laat hij de discipelen voorlopig nog in onzekerheid. Dan verklaart hij zich niet nader. En waarom verklaart hij zich niet nader? Waarom laat hij hen in de onzekerheid wat betreft wie die verrader zal zijn, omdat hij niet alleen de verrader nog gelegenheid wil geven om tot bekering te komen, maar omdat hij zijn discipelen gelegenheid wil geven voor ernstig zelfonderzoek. En dat is nodig, want wie is de mens en wat is zijn hart? En wat kan er van de mens verwacht worden? En wat doen de discipelen dan? Hoe reageren de discipelen? Als we de gegevens van de schrift naast elkaar leggen, dan zien we dat er drie reacties waren. Het eerste is dat zij diep bedroefd zijn. Diep bedroefd. Ze zien de droefheid op Christus gelaat en ze horen die droefheid in zijn stem. En die droefheid gaat op hen over. Diepe droefheid. Vanwege het woord dat hij spreekt. En dan, zo vertelt Lucas, ze zien elkaar aan en ze gaan elkaar onderzoeken. En de schrik is te lezen op elks gelaat. En dan in de derde plaats, ze stellen allemaal de vraag aan de Heere: ben ik het? Wat laat dat zien, gemeente? Wat betekent dat, deze reacties van de kant van de discipelen? Het toont wat voor mensen zij zijn. En wat voor mensen zijn het dan? Het zijn mensen die de Heere van harte lief hebben. Het zijn mensen die bang zijn geworden voor de zonde. Het zijn mensen die ook iets hebben leren kennen van bang zijn voor hun eigen hart. Zeker, er ontbreekt nog een hele hoop aan de kennis van de discipelen. En ze tonen dat iedere keer dat ze nog zo weinig weten en nog zo dwaas zijn en nog zo verblind zijn. Maar niettemin, het werk van Christus, het onderwijs van Christus heeft toch vrucht gedragen. En zoals de Heere tegen Petrus zegt dat zijn kennis van Christus vrucht is van het werk van de Vader in zijn hart, zo mogen wij ook geloven dat Petrus en zijn mede-apostelen iets hebben leren kennen van hun eigen hart als werk, als vrucht van het werk van Gods geest in hun hart. En daar geven ze hier blijk van. Ze geven er hier blijk van dat ze iets hebben gezien van wat hun hart. En dat hun hart tot alle boosheid in staat is. En als de Heere dat ernstige woord spreekt in die opperzaal, en we kunnen ons niet indenken wat een beklemmende sfeer daar geweest moet zijn toen de heiland zelf die woorden in grote ontroering sprak. Toen hebben de discipelen niet naar elkaar gekeken en de bewijzen van de onoprechtheid van een ander overdacht. Toen hadden ze genoeg aan zichzelf. Toen kwam dat woord op henzelf af. En de angstige vraag die over hun lippen komt is: ben ik? Waarom vragen ze dat? Omdat ze weten dat ze er niet te goed voor zijn om zoiets te doen. Omdat ze weten dat hun hart ook tot dit kwaad geneigd is. Omdat ze weten, Petrus weet het, Johannes weet het, Thomas weet het, wat de Heere nu zegt, dat is niet onmogelijk. Ik zou dat kunnen doen. Die vraag, ben ik het, is een bewijs van hun oprechtheid. O, ze hopen op een negatief antwoord. Als ze zeggen, ben ik het, Heere, dan hopen ze dat de Heere zal zeggen, nee Thomas, ik bedoel niet u. Of, nee Matthäus, ik heb niet u op het oog. Ze hopen dat de Heere hen gerust zal stellen. Dat blijkt ook wel uit de manier waarop de vraag gesteld wordt. Want eigenlijk zouden we moeten vertalen, Heere, ik toch niet? Maar er is vrees van binnen. Er is angst in hun eigen hart. En iemand die zijn eigen hart heeft leren kennen, kan daarin komen, nietwaar? Want wat kan er niet allemaal uit dat hart tevoorschijn komen? Tot zelfs verraad van de dierbare heiland toe. Zo reageren de discipelen. Hoe reageert de verrader? Hij stelt ook de vraag, ben ik? Natuurlijk doet hij dat. Als hij het niet zou doen, dan zou hij zichzelf blootgeven. Dan zou iedereen het aanvoelen en begrijpen. Dan zou iedereen duidelijk zijn dat Judas door de Heere bedoeld is en hij wil niet openbaar komen. Judas is Judas, maar hij wil geen Judas zijn. En wat doet hij? Hij doet wat elke huichelaar doet. Hij praat Gods volk na. Hij hoort de discipelen zeggen, ben ik het? En dan acht hij het nuttig om die vraag ook te stellen. Ook al weet hij dat dat gehuichel is. En ook al weet hij dat de Heere het weet. Dat dat gehuichel is. Hij imiteert toch Gods volk. Dat doet de geveinsde altijd. Die heeft Gods volk ergens over horen praten. En die praat het na. Hij heeft Gods volk iets zien doen. Hij doet het na. Maar ondertussen, hij probeert zichzelf te handhaven. Probeert zijn plaats te bewaren. Onder het volk van God, in de kring der discipelen. Maar hij is niet anders dan een toneelspeler. Was Judas op dat moment maar eerlijk geworden voor de zichzelf en voor de Heere? Was hij maar op zijn knieën gevallen en had hij het de Heere maar beleden? In de kring van de discipelen had hij het maar uitgesnikt. Heere, ik ben het, ik ben het. Had hij maar gevraagd, Heere, is er nog redding voor mij? Maar Judas wilde niet op de knieën. Judas wilde geen Judas zijn. Hij wilde voor niemand weten wie hij was. Hij wilde zijn masker niet afleggen. En toch, de dag komt dat zijn masker afgerukt wordt. En toch, de dag komt dat bij elke geveinsde het masker eraf gaat. soms hier op aarde al, maar zeker voor de rechterstoel. Dan zijn zij die onder Gods volk zich geschaard hebben zonder de ware band aan de Heere te kennen, dan zijn zij niet langer meer in staat om bedrog te plegen in het heilige. Gemeente, wat leren wij met deze dingen? We leren hieruit dat er meer nodig is voor een gevallen kind van Adam dan alleen maar een voorbeeld te hebben. Want als Judas, als we Judas leven nagaan, dan weten wij dat deze man een voorbeeld heeft gehad als geen ander. Christus zelf. Wat heeft Judas allemaal gehoord en gezien? Niet alleen de woorden van Jezus en de daden van Jezus, maar hij heeft ook Jezus zachtmoedigheid gezien. Hij heeft het gezien dat hij was zachtmoedig en nederig van hart. Judas heeft ook de heiligheid van Christus gezien. Maar ondanks alles wat Judas gezien heeft en ondanks alles wat de Heere tot hem gezegd had en ondanks alle voorbeelden die de Heere hem voor ogen gesteld heeft, Judas bleef een geveinsde. En zo kan het ook met ons zijn, gemeente. Je kunt de beste voorbeelden hebben gehad in je leven die je je denken kunt. Voorbeelden van Gods zaligheid en Gods vrucht. En je kunt je bij het volk des Heren geschaard hebben en onder het volk des Heren verkeerd hebben en toch onbekeerd gebleven zijn. Vanuit de tekst komt die vraag op ons af: ben ik waarlijk een kind van God of heb ik alleen maar de naam dat ik leef? Ben ik waarlijk een gekende des Heren in wiens hart de genade Gods verheerlijkt is? Of ben ik alleen maar onder het gezelschap van Gods volk? Voelt u, er is meer nodig dan alleen maar een voorbeeld hebben. Wedergeboorte is nodig. Niemand wordt bekeerd door een voorbeeld. Niemand wordt gered door een vorm. Nodig is het werk van Gods geest. Als er een schip vergaat op 1000 kilometer afstand van de kust die het dichtbij is, dan baat het die drenkelingen niet als er aan boord van dat schip een kampioenzwemmer was, die tegen zijn andere drenkelingen zegt: ik zal je voordoen hoe je zwemmen moet. Ze kunnen misschien een paar slagen van hem leren, maar ze kunnen die kust niet bereiken. Wat ze nodig hebben, dat is niet een voorbeeld. Wat ze nodig hebben, dat is een redder die in hun nood indaalt en die hen op de plaats waar ze dreigen verloren te gaan, uithelpt en uitredt. Wat we nodig hebben, dat is de zaligmaker en hem persoonlijk moeten we kennen. Het tweede wat we hier leren is dat het niet eenvoudig is om te onderscheiden met onfeilbare zekerheid tussen wie wel en wie niet tot Gods volk behoren. Dat is niet eenvoudig. Vergeet het niet, de discipelen hebben al die 3 jaren lang niets vermoed. Zelfs als de Heere straks Judas wegstuurt, nadat hij hem ontmaskerd heeft, kunnen ze nog niet geloven dat Judas de verrader is, maar dan denken ze dat de Heere hem wegstuurt om de armen wat geld te gaan geven of om wat inkopen te doen voor het feest. Wij zien aan wat voor ogen is, maar de Heere kent het hart. En soms lijken gelovigen en ongelovigen precies op elkaar. En dat kan verwarrend zijn. dat kan zo in verwarring brengen dat je wel eens een keer denkt, zou er wel één zijn die God vreest. David kwam zo ver, toen hij zei, alle mensen zijn leugenaars. Het was niet goed van hem om zo te zeggen. Hij zei het in zijn haast. Maar het kan wel eens zo ver komen dat de mens gaat twijfelen aan alles. Omdat Gods volk en de ongelovigen vaak zo op elkaar lijken. De ongelovige kan zo schoon, zo mooi, zo vroom lijken. En Gods kind kan zo zondig en zo verkeerd zich gedragen. Maar al is het dan voor ons onmogelijk om met onfeilbare zekerheid te zeggen wie wel en wie niet. En ook al past ons het oordeel dienaangaande niet. En ook al moeten wij voorzichtigheid betrachten. Ook al kende niemand de ware aard van Judas, de Heere kende hem. En Judas, hij wist het ook. Misschien niet van het begin af. Misschien niet direct bij de aanvang af. Toen kon hij nog wel geloven dat het recht met hem stond. Maar toen de Heere meer van zijn onderwijs ging geven. En toen de Heere weer ging spreken over datgene wat hij kwam doen, toen heeft Judas dezelfde reactie gekend als de andere Joden. Deze rede is hard. Wie kan haar horen? Zij gingen weg, maar Judas niet. En op dat moment, toen hij bleef als een geveinsde, wist hij dat hij innerlijk, toch net als de andere aanstoot nam aan het evangelie van Christus. Sommige elementen kon hij appreciëren, sommige elementen vond hij goed en mooi. Maar er waren elementen in het woord van Christus die hij niet accepteren kon. Er was in dat evangelie dat Christus sprak een gedeelte waar hij niet voor buigen wilde. Dat wierp hij van zich. Daar wilde hij niet naar luisteren. En zo zijn er ook mensen onder ons. Zo zijn er ook mensen in de kerk van vandaag. Die meelopen en meedoen, maar diep in hun hart weten dat bepaalde elementen van het woord van Christus hun ten diepste een ergernis zijn. Ze gaan niet weg. Ze blijven. Maar aan die ergernis in hun eigen leven, als het op bepaalde punten van het evangelie aankomt, kunnen ze weten dat ze geveinsden zijn. Geveinsden. Derde wat ons hier voorgehouden wordt in dit woord van onze tekst, is dat de Heere oneindig in zijn geduld is. Ook ten opzichte van geveinsden. Want gemeente, weet u het, de zonde van veinzen, de zonde van huichelarij, is vergeeflijk. Je kunt ervan bekeerd worden. Judas kon ervan bekeerd worden. En daarom is de Heere zo geduldig, ook met geveinsden. Hij ontmaskert ze niet in één keer. Hij zendt ze niet in één keer van zich. Maar als de bekering niet plaatsvindt. Als we voortgaan met een gedaante van godzaligheid en de kracht ervan verloochenen. Als we voortgaan tevreden met een vorm en een buitenkant terwijl ons hart niet recht is voor God, dan komt het moment dat de Heere gaat ontdekken. Maar hij heeft lang geduld. Hij heeft lang geduld met Judas. Hij heeft lang geduld met de geveinsden. Al die tijd heeft hij Judas verdragen, terwijl hij alles van hem wist. Terwijl hij wist en het soms zag, ook als Judas het probeerde te verbergen en het in zijn blik niet te laten uitkomen, dat als de Heere over zelfverloochening sprak, als de Heere sprak erover dat geen eigen gerechtigheid baat brengt, maar alleen de gerechtigheid van Christus, toen heeft Judas geprobeerd die woorden weg te slikken, opdat ze hem niet zouden ergeren, maar hij kon het voor het alziende oog van de Heere niet verbergen. De Heere zag hem. De Heere zag dat hij er aanstoot aan nam. De Heere zag dat hij het niet wilde weten, dat er van de mens geen goed te verwachten is. De Heere wist dat hij het niet kon verknoersen, dat het evangelie de mens uitkleedt en uit en leeg maakt. Hij wist dat Judas het niet kon verknoersen, dat alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Maar de Heere heeft altijd gezwegen, tot dat Judas zijn verraderswerk gaat doen. O gemeente, wat ligt er een geweldige last op deze mens. Wat heeft deze mens wat te verantwoorden? Wat getuigt er veel tegen hem, nu hij in de buitenste duisternis is? Nu hij het nog dagelijks, van moment tot moment, in zijn ziel gevoeld dat de Heere zo langmoedig met hem gehandeld heeft. Wat een last ligt er op de ziel van de vergeveinsde, die altijd maar geprobeerd heeft de schijn op te houden en zijn eigen gerechtigheid toch na te streven, en die toch een vrome gedaante heeft aangenomen en onder Gods volk zich heeft begeven, zonder de waarachtige vrezen des Heeren. O, de Heere heeft u nog niet ontmaskerd. Hij heeft u nog niet aan de kaak gesteld als een geveinsde, als een valse broeder. Maar u weet het, de dag zal komen dat u de versenen tegen de Zoon des Mensen zult verheffen. En het vierde wat we hiervan leren, gemeente, dat is hoe nodig het is om eerlijk voor God te worden. En eerlijk voor onszelf. De Heere zegt dat tegen zijn discipelen, in de eerste plaats met het oog op Judas, maar ook tegenover de discipelen. Opdat zij ook tot zelfonderzoek zouden komen. Hij zegt het tegen Judas, omdat Judas de knieën zal buigen en zal smeken om ontferming. Hij zegt het tegen zijn discipelen, opdat zij zichzelf zullen gaan onderzoeken. En dat doen ze. Dat doen ze. Dat blijkt uit die vraag die ze stellen. Ben ik het? De discipelen moeten kennen de vrees voor wat er leeft in hun eigen hart. En wat eruit kan komen uit hun eigen hart. De discipelen moeten komen tot dat gebed waar David toe kwam. Heere, doorgrond mij en ken mij. Is bij mij een schadelijke weg? Ben ik het? Dan zegt u, maar dat is pijnlijk. Dat is ook pijnlijk. En dat is ook diep ernstig. En de pijn wordt ervan ondervonden. En de ernst wordt ervan gevoeld. Maar weet u wat zo wonderlijk is? En dat is tegelijk een bewijs dat er genade in het hart van die discipelen is verheerlijkt. Zij nemen er geen aanstoot aan. Ze nemen er geen aanstoot aan. Ze ergeren zich niet. En dat is nog wel eens anders. Als deze accenten van het evangelie bepreekt worden, dan zijn er in de gemeenten in de regel mensen die er ergernis aan nemen. Want dat gaat er te diep door. En dat snijdt te veel af. En dat is niet evangelisch genoeg. En dat is niet nodigend genoeg.
Maar de discipelen ergeren zich niet. Ze zijn wel bedroefd. Niet omdat de Heere het zegt. O nee. Maar omdat ze ontdekken dat hun hart ertoe in staat is om dat kwaad te doen. Daarom zijn ze bedroefd. En onder de ernst van het ogenblik bidden ze Davids gebed. Heere, doorgrond mij. Ik kan mijn eigen rechten niet zijn. Ik kan mezelf niet beoordelen. Ben ik het, Heere? En ze hopen dat het niet zo is, maar wie zal zeggen waartoe ze kunnen komen? Wie zal zeggen waartoe ze kunnen, hoe diep ze kunnen vallen? Wie zal zeggen hoeveel macht de boze nog over hen kan krijgen? Ze moeten elk moment bewaard worden. Ze kunnen geen ogenblik staande blijven in hun eigen kracht. De Heere moet hen van ogenblik tot ogenblik ondersteunen. En daarom, Heere, ben ik het. En gemeente, hier gaan de wegen uiteen. Van Judas en van de elf. Ze stellen dezelfde vraag, maar ze stellen de vraag uit een totaal verschillend motief. Ben ik het? Dat is bij Judas de vraag van de geveinsde, maar het is bij de apostelen de vraag van degene die zichzelf leren veroordelen. En zegt de apostel Paulus niet in 1 Korinthe 11, die zichzelf oordeelt. Die wordt niet veroordeeld. Wie zichzelf zo uitlevert aan de Heere en aan het rechtvaardig oordeel Gods, ben ik het. Die mag ondervinden dat de Heere zulk een vrij spreekt. Zie, Judas was Judas. Maar hij wilde het niet erkennen. Johannes en Thomas en Matthäus waren geen Judas. En toch wisten ze dat de zoon des verderfs hier zat. Maar ze krijgen zichzelf ervoor over om die zoon des verderfs aan het oordeel Gods uit te leveren. Ze krijgen zichzelf ervoor over om ontledigd te worden. Ze krijgen zichzelf ervoor over om arm, naakt voor Christus te komen. Met geen gerechtigheid van zichzelf. Ze krijgen door genade zichzelf ervoor over om eerlijk voor de Heere te beleiden. Heere, in mij woont geen goed. Ik ben tot alle boosheid geneigd. Ik zou dat kunnen doen. En zo krijgen ze de zaligmaker nodig en dan gaat Judas weg. En Judas gaat naar de strop. De discipelen komen straks op de plaats. Ach, niet allemaal direct en niet allemaal even helder en niet allemaal direct in volle klaarheid. Maar ze komen toch op de plaats waar zij als arme zondaren, die een geweten kennen, hebben dat hen zelf veroordeeld. Die zichzelf hebben leren overgeven onder het oordeel van Christus. Ze komen toch op de plaats waar de Heere door zijn kruis en bloed en offer hem gaat vrijspreken. Wat een wonder. Hier zijn mensen die zichzelf veroordelen. Hier zijn mensen die zichzelf onwaardig leren kennen. Hier zijn mensen die van zichzelf moeten beleiden. Heere, alle boosheid woont in mij. En wat gaat de Heere doen? Hij gaat met die elf het brood breken. En de beker laat hij rondgaan. Met die mensen die zichzelf erbuiten sluiten. Ben ik het, Heer, het zou kunnen. Gaat de Heere zijn verbond oprichten. En gaat de Heere de tekenen van zijn verbond geven. En gaat de Heere zijn genade verheerlijken. Aan zulken gaat hij zich wegschenken. Dit is het bloed van het Nieuwe Testament. Dat voor u en voor velen vergoten wordt. Voor mij. En ze kunnen weer vragen. Heere, ben ik het? Toch. Het voorwerp van uw liefde. toch het voorwerp van uw gunst. Amen. Psalm 139, vers 14. En met eerlijkheid met uw discipelen gesproken. En wat hebben ook wij het nodig dat u zo eerlijk met ons handelt. Gij hebt het in de kring van de 12 gezegd. Eén uit u zal mij verraden. En dat woord klinkt nog na. Dat woord klinkt ook vanavond na in ons midden. En u weet wie u bedoelt. En u weet ook waartoe u het zegt, want nog is er voor de geveinsde gelegenheid om tot bekering te komen. Gij ontmaskert hem nog niet, maar hij weet het in zijn eigen geweten. O God, zij die onder een schijn leven, zij die onder een gedaante van godzaligheid gaan en de kracht ervan niet kennen. Zij die zich onder Gods volk rangschikken en er niet bij horen, breng hen door het woord van uw almachtige kracht op de knieën. En doe hen buigen, o God, het stof. Nog is het heden der genade, nog is het de dag der zaligheid. Breng uw volk, o Heere, tot die vraag. Die vraag waarbij de eerlijkheid ook van hun hart en de oprechtheid van hun ziel tot uitdrukking komt, ben ik het. Want uw volk leert het, o God, dat er niemand is, ook onder degenen die u vrezen niet, die niet tot dit kwaad in staat is, tot alle boosheid geneigd. En niettemin, o Heere. Niettemin, o barmhartige God, niettemin, o dierbare Heiland, u hebt de uwen lief gehad met een eeuwige liefde. En ook al leren ze zichzelf verfoeien en buigen in stof en as, ook al moeten ze zichzelf gaan veroordelen, gij wilt hen niettemin vrijspreken, zoals dat ook die 11 ondervonden hebben. Heere, draag ervoor zorg dat uw woord zijn vrucht, zijn kracht, zijn zegen geeft, ook in ons midden. Dat de ernst van het woord niet alleen in dit ogenblik gevoeld worden, maar laat het ons bijblijven. Laten we het meenemen, o God. Breng ons op de plaats waar we zijn moeten, om in de binnenkamer voor u te buigen en van u te begeren. Dat wij uw geest mogen ontvangen. O, gun ons geen rust. Voordat we het weten mogen. Niet uit eigen becijfering en uit eigen berekening. Maar door het getuigenis uw geestes in onze harten. Dat gij ons rekent onder uw volk. Onder uw erfdeel. om Jezus wil. Amen.
Psalm 25, het tiende vers. Heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.